Gemeente, ik heb vooraf de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag 17 januari. Zo de Heer willen wij leven om 10:00 voor u voor te gaan. Dominee Breugem van boven Haringsveld. En s'avonds om 6:30 dominee Liefdink. De collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het evangelisatie. En deze worden bij de uitgang gehouden. Tot zover deze mededelingen. We willen deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij hun vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, op Psalm 95, daarvan het 4e vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Het 4e vers van Psalm 95. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook vanavond belijdenis doen van ons christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna met elkaar zingen op Psalm 138, het 3e vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is Heere heerlijkheid zijn majesteit ten top gestegen. Het 3e vers van Psalm 138 naar de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. De ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods en almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen we nu bij elkaar de Heer om zijn zegen vragen voor deze dienst. Heer, wij mogen vanavond hier nog weer samenkomen. Om te luisteren naar uw heil en troostrijk woord. Opdat we ons niet zouden verharden, maar ons door u zouden laten leiden. Komt u dan ook over, Heer. En geef dat we zo met elkaar de zaligheid buiten onszelf mogen zoeken in de Heer Jezus Christus. Want in Hem is er nog alles te vinden wat wij nodig hebben voor dit en het toekomende leven. Heer, u hebt het beloofd dat uw woord nooit ledig tot u weer zal keren, maar zal doen al wat u behaagt. Rijd dan voorspoedig, Heere, op het woord der waarheid, ons hart binnen. We mogen hier weer samen zijn, Heere, dat is een wonder van uw genade. Ook al kunnen we niet als gehele gemeente samenkomen. Omdat het coronavirus nog steeds rondgaat. En niet alleen in ons eigen land, maar ook daarbuiten, ja, nood die de hele wereld zo ongeveer betreft. Geef dat wij tot u terugkeren. Tot u de levensbron. Die hebben wij in Adam immers verlaten. Om ons gebroken bakken uit te houden die geen water houden. Geef dat we bij die bron van levend water mogen komen. Om daaruit te drinken tot ons eeuwig behoud. Levende water wat uw Zoon Jezus Christus toch voor een zondig mensenkind is. En Hij nodigt wie dorst heeft die komen, die nemen van het water des levens op niet. Wij hoeven immers niets mee te brengen, Heer. U hebt het alles volbracht. Geef dat we ons zo in vertrouwen aan u over mogen geven. En wilt u alle zonde en schuld aan onze kant dan ook genadig wegnemen. Die vuile bron van alle wanbedrijven reinigen. En het dierbaar bloed wat uw Zoon reddend vergoten heeft op het kruis van Golgotha. En Heere, dan bevelen met het coronavirus te maken. Soms heel dichtbij. Kunnen persoonlijk leven. De gevolgen daarvan kunnen soms nog lang nasudderen. Dat we merken dat de krachten minder geworden zijn. Dat er heel veel moet gebeuren om die oude kracht weer terug te krijgen. Heer, wat een druk is er ook op de zorg. De ziekenhuizen. Doktoren en verplegend personeel. Heer, geef u ze dubbele kracht. Zodat ze hun taak kunnen volbrengen. En dat er ook verlichting mag komen bij u vandaan. Want u hoeft immers maar één woord te spreken, zoals die Romeinse hoofdman dat ook duidelijk wist. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Daar hoeft u voor hem niet mee naar zijn huis toe. Kon ook op afstand. Die grote afstand die ons van u scheidt, hoeft u ook maar te spreken. En geef dat we ons vertrouwen zo op u mogen stellen. En niet alleen maar uitzien naar een vaccin. Wat ons tijdelijk uit kan helpen. Terwijl de uitkomsten zijn in alle omstandigheden van het leven. Dat u zelfs bij het naderen van de dood nog volkomen een uitkomst kan geven. Maar Heer, u geeft ook middelen. Wilt u geven dat we die in dankbaarheid mogen aannemen. Dat we daarin ook niet de een de ander last op gaan leggen die de ander niet kan of wil dragen. Wil wijsheid verstand geven. Ook aan onze regering. Er komt weer heel veel op onze minister-president, de minister van Gezondheidszorg af. Ook hier merken we steeds weer dat de beste stuurlui aan wal staan. In plaats van samen de schouders onder het hele probleem te zetten, moeten we zo nodig allerlei kritiek weer uit. Alsof we het beter weten. In deze moeilijke situatie, waar we nog nooit eerder terecht zijn gekomen, is het toch moeilijk om precies de juiste beslissing te nemen. Maar wilt u alles leiden, dat het ons tot één keer mag brengen en tot terugkeer bij u, Heer. Want daar hebt u immers recht op. Ontferm u zo over ons land, ons volk, onze overheid en ons vorstenhuis. Wees ook in onze gezinnen, waar ook de nodige wijsheid gevraagd wordt. Om naast het dagelijks werk toch ook de kinderen het onderwijs te geven. En de scholen nog gesloten zijn. En heren, dan zijn er ook omstandigheden waarin ouders niet of nauwelijks in staat zijn om dat op te kunnen vangen. Dat u ook daar uw zegen schenken, heren. Maar bovenal dat er toch weer spoedig de scholen geopend mogen worden. Want iedereen mist toch de contacten. Want we zijn niet geschapen om alleen te zijn, maar om samen te wezen. O God van alle genade, geef dat uw woord daarin ons tot een leidsman mag zijn. Een kompas om op te gaan, een licht op ons pad en een lamp voor onze voet om het donker op te klaren. En zo hebt u ons vanavond samengebracht om te luisteren naar uw woord. Geef ons oren om te horen, maar dat ook ingedragen mag worden door uw geest. Want we zijn immers in de werkplaats van de Heilige Geest. Maar het woord, het voertuig van de geest, is om in de harten te komen, omdat er plaats mag komen voor de Heer Jezus Christus. Open ook onze mond, opdat we uw lof mogen verkondigen. Verbreek de werken van de vorst der duisternis. En hoor en verhoor ons. En om hem, die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament in de profetieën van Daniël. Het vijfde hoofdstuk, de vers 1 tot en met 30, dus het hele hoofdstuk wil ik met u lezen. We willen daarbij stilstaan bij het schrift aan de wand en strepen door het programma. Boven dit gedeelte staat de feestmaal van koning Belshazzar. En daar luidt het woord van God als volgt. En de koning Belshazzar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen. Hij dronk wijn voor die 1000. Als Belshazzar de wijn geproefd had, zei hij dat men de gouden en de zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had. Opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen eruit dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis van God die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had. En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken de wijn en prezen de gouden en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwamen er vingers van de hand van een mens voort. Die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel van de hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans van de koning en zijn gedachten verschrikten hem. En de banden van zijn lenden werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar aan. Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Chaldeeën, de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zei tot de wijzen van Babel, alle man die dit schrift lezen en de uitlegging daarvan mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals. Hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen van de koning in, maar ze konden dit schrift niet lezen, nog de uitlegging ervan aan de koning bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belshazzar's heer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd om deze woorden van de koning en van zijn geweldigen. Ging de koningin in het huis van de maaltijd. De koningin sprak en zei, o koning, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige God is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid gelijk de wijsheid van de goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot de overste van de tovenaars, van de sterrenkijkers, van de Chaldeeën en van de waarzeggers, uw vader ook koning. Omdat een voortreffelijke geest en de wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en van de aanwijzing van de raadselen en een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam Belshazzar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht. De koning antwoordde en zei tot Daniël, zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest van de goden in u is, en dat het licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en de uitlegging ervan mij bekend te maken. Maar ze kunnen de uitlegging van deze woorden niet te kennen geven. Toch van u heb ik gehoord dat gij uitlegging kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en de uitlegging ervan mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde eerste in het koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zei voor de koning, heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereering aan ander. Ik zal nochtans het schrift aan de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natieën en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij, en die hij wilde, hield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij, en die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd en hoofdvaardij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten en men nam de eer van hem weg. Toen hij werd van de kinderen der mensen en hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt en zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen en zijn lichaam werd van de dauw van de hemel nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over koninkrijken van de mensen en overstelt wie hij wil. En gij, Belsesar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere van de hemel en men heeft de vader van zijn huis voor u ingebracht. En gij en uw geweldige vrouw en uw bijvrouwen hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar dien God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel van de hand van hem gezonden, en het schrift getekend geworden. Dit is het schrift dat daar getekend is. Menee, menee, tekel u verzin. Dit is de uitlegging van deze woorden. Menee, God heeft uw koninkrijk geteld en heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsesar en zij bekleedde Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen hem overluid van hem dat hij de derde heerser in het koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsesar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Tot zover. Als inleiding op de preek gaan we nu zingen uit Psalm 100, daarvan de versen 2 en 3. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. En derde gaat tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem, prijs zijn naam, verheerlijkt hem. Versen 2 en 3 van Psalm 100. Wat er ook gebeurt, gemeente, het feest moet en zal doorgaan. Dat is immers het motto van vele jongeren en ook ouderen. En zelf in deze coronatijd laten velen zich daar niet van weerhouden en gaan ze gewoon door. Dat is niet nieuw, want er is immers niets nieuws onder de zon. Het was ook al het geval in de dagen van Daniel. Nebukadnezar is gestorven en zijn kleinzoon Belshazzar zit nu op de troon. Zijn naam verschilt niet zoveel met de naam van Daniel, die hij gekregen had onder Nebukadnezar. Dat was Belshazzar. Staat wel dat Nebukadnezar zijn vader was, maar dat is een spraakgebruik wat in die tijd wat meer voorkwam, zoals de volk Israël ook zegt, dat ze Abraham tot hun vader hebben. Want Nebukadnezar was de grootvader van deze koning. Zijn vader, die eigenlijk de opvolger van Nebukadnezar had moeten zijn, die hield zich liever op in zijn bibliotheek tussen de boeken en had de regering overgedragen aan zijn zoon. En de vrouw van Nebukadnezar leeft ook nog en die zal zo meteen ook nog een rol gaan spelen in het schrift op de wand dat het door Daniel ontleed gaat worden. En we zijn ten opzichte van wat er gebeurd is wel weer 30 jaar verder. Het leven heeft zo zijn gewone gang gekregen en we horen in die tijd eigenlijk niets van Daniel. Hoe was het met hem? Werd hij nog om raad gevraagd? Die van tijd tot tijd nog aan het paleis was met de koning, had hij nog dezelfde hoge positie als onder Nebukadnezar? Het lijkt er alles op alsof hij een poosje in de vergetelheid terechtgekomen is. En dat valt niet mee, toch, voor een mens. Om een stapje terug te moeten doen. Vooruit, meer eer en aanzien. Dat ligt ons toch veel beter dan dat we een stap terug moeten doen, dat we in moeten leveren. Maar dat kan Daniel. Dat kan hij door genade. Want dan leren we dat we klein blijven tegenover de levende God. Genade houdt een mens immers aan de grond. Al die tijd is Daniel blijkbaar niet aan het hof geweest. Maar er is nogal wat veranderd. En dat echt niet ten goede. Want de zonde heeft aan het hof al meer en meer voor het zeggen gekregen. Het wordt ons meteen al duidelijk in het eerste vers van wat we net gelezen hebben. Koning Belshazzar houdt een grote maaltijd met zijn geweldige en dronk wijn voor die 1000. Nou, als je voor 1000 mensen wijn moet drinken, dan heb je nogal wat nodig, nietwaar? En die geweldige dronken ook nog mee en zijn vrouw en de bijvrouwen. En als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan, wordt er wel gezegd. En wordt het van kwaad tot erger. Maar ja, als je dat vandaag zegt, dan krijg je gelijk alweer een tegenwerping. Mag die koning nu ook niet een keer een feestje houden met een glas wijn erbij? Mag de koning ook nog wat? Of bedoelen we stiekem, mag ik ook nog wat? Want af en toe toch een keer een feestje met een glas wijn. Daar is toch niets op tegen? Tegenwoordig mag je ook niks meer, hoor je dan al gauw als verwijt. Maar dat is ook al een verwijt wat we door alle eeuwen heen gehoord hebben. Maar we moeten ook letten, gemeente, wat er buiten het paleis gaande is. Een bloedige oorlog wordt daar gevoerd tegen de Perzen. Hier zien we het eerste gedeelte van die droom die Nebukadnezar gedroomd had al uitkomen. Dat hier de strijd gaande is dat het gouden rijk van Babel en het zilveren rijk van de Perzen en de Mede. Belshazzar viert feest met zijn 1000. Terwijl op dat moment misschien wel 1000 op het slagveld vallen en een man op man gevecht. Wat een verdriet zal dat in veel gezinnen gegeven hebben. Een man, een vader, een zoon. Die vielen op het slagveld. Voor hun land en volk. En keren niet terug. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat een koning feest kan vieren in zijn paleis? Onbegrijpelijk, terwijl er zoveel sterven op het slagveld En meneer de koning viert feest en drinkt wijn met zijn geweldigen, met zijn vrouwen en zijn bijvrouwen. De stank van de zonde komt ons hier meteen al tegemoet. En het feest dat moet alleen maar bijdragen aan de grootheid van Babel. Notabene terwijl dat rijk had staat de schudder op zijn grondvesten. Dan zou je toch verwacht hebben dat de koning het voorbeeld zou hebben gegeven en zelf als leger had aangevoerd in die strijd. Maar blijkbaar gaat hij ervan uit dat zijn goede generaals het met elkaar wel zullen klaren en uiteindelijk de Perzen en de Meden wel terug zullen slaan. Hij viert feest en niet beseffend dat het zijn laatste avond is. En weer hetzelfde kunnen zeggen als de Heer Jezus in die gelijkenis van die rijke dwaas. Die zoveel had bijeenvergaderd en zijn land had zoveel opgebracht. Hij zal wel grotere schuren gaan bouwen en dan zal hij ervan gaan nemen. Gij dwaas nog in deze nacht, dan gebeurt het. Dan zal men uw ziel van u eisen en van wie zal het dan zijn? Nou, we weten hier van wie het zal zijn. Niet van een van de nakomelingen van Belshazzar, maar van de Meden en de Perzen. Ondanks die dreiging klinkt het, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen zijn we er niet meer. En als het ooit in de geschiedenis waar geworden is, dit gezegde, dan is het wel hier geweest. Anderen vechten, zij vieren feest. En om dat feest nu nog meer kracht bij te zetten, laat de koning de gouden bekers die hij, die zijn grootvader Nebukadnezar had meegenomen uit de tempel van de Heer te Jeruzalem ook komen. En die schenkt hij vol met wijn. Proost, zegt de koning, en de anderen heffen ook de beker op en met elkaar drinken ze. Tot eer van de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Het kan niet op, wat een feest en wat een vreugde. Dat kunt u nu wel denken, koning. Dat de Heer werkeloos toeziet. Dat hij niet ingrijpt, maar dan vergist u zich. Want het is de hoogste tijd dat de Heer nu een nummer in gaat lassen in het feestprogramma wat niet op het programma stond. En waar niemand ook van het bonde gezelschap maar één moment rekening mee heeft gehouden. Met dat programma houdt de Heer geen rekening. Hij verstoort wel meer feesten. Dan ook in onze maakbare maatschappij. We dachten toch ook dat het niet op kon. En nu maar één klein virus wat wij niet eens kunnen zien wat corona heet. Is alles in één keer van het een op het andere moment anders geworden in onze maatschappij. Het is wel heel bijzonder zoals de Heer hier aan het werk is. En soms lezen we in het woord dat hij zijn machtige rechterarm uitsteekt of zijn machtige rechterhand. Maar hier nog niet eens. Hier is maar een gedeelte van die hand. Zomaar een paar vingers. Waarmee hij het oordeel op de wand van het koninklijk paleis over Belshazzar opschrijft. Het is een herhaling van wat er een keer in Egypte gebeurd is. Toen waren er 10 plagen nodig om Farao, de koning van Egypte, op de knieën te krijgen. En zijn tovenaar zat op een gegeven moment in de gaten, want toen zeiden ze, het is de vinger van de Heer. Hier zijn de paar vingers die iets aan de schrijvende wand van het koninklijk paleis. Wat een macht heeft de Heer. Hij hoeft zomaar een paar woorden op de wand te schrijven en alles is van het een op het andere moment anders en wordt het feest stilgezet. En degene die het nog meest onder de indruk van alles is, dat is de koning zelf. Daar zie ik hem staan. Helemaal uit het lood geslagen. Totaal van slag. Zijn gezicht is zo wit als een doek en hij staat er met knikkende knieën. Van het een op het andere moment is het gedaan met de feestvreugde. Het kan niet op. Ja, het komt. Wel als de Heere ingrijpt. Maar nu gemeente, hoe is het toch bij ons? Want dat is toch elke keer vanuit elk gedeelte van het woord van God de vraag die naar ons toekomt. Wij kunnen nooit als een neutrale toeschouwer de dingen vanuit het woord van God aanhouden. Alsof het alleen maar betrekking zou hebben op iets uit een grijs verleden. Zijn wij ook al eens een keer geschrokken. Omdat in dat woord van God ons het oordeel wordt aangezegd. Zien we er ook de hand van de Heere in? Of denken we het allemaal wel te weten, omdat het zo bekend in onze oren klinkt, is altijd weer hetzelfde loopje en nooit eens een keer iets nieuws krijg je nog wel eens een keer te horen. En de een denkt het nog weer beter te weten dan de ander. Maar beven wij nog wel eens een keer voor dat woord? Of is dat er niet meer bij? Is de Heer vandaag ook nog soms bezig ons feestje te onderbreken? Want je ziet het toch om je heen, alles en iedereen is van streek. De regeringen, de gezondheidszorg en noem het allemaal maar op. De economen. De Heer zet een streep door het programma. Een ongeluk of een ziekte, daar kan het ook mee gebeuren. Waardoor alles anders wordt. We denken toch in die maakbare maatschappij alles zelf in handen te hebben. Wij zullen dit doen en wij zullen dat doen. Ik zie je morgen. Zeggen we dat tegen elkaar alsof we die zekerheid hebben. En dat hoor je ook in de media. Ik ben er morgen weer. Of wij zijn er morgen weer. Maar dan is het eens de Heer. En hij zegt, ik zal, ik ga. En dan zet hij zo een streep door ons programma. Zomaar met een paar vingers, schrijft hij. Of leef je nog steeds verder alsof er niets aan de hand is. Hoewel de Heer ook naar u, naar jou toe komt. En als je niet luistert naar dat heilige en troostrijke woord, dan ben je er nog erger aan toe dan Belshazzar. Zo zien we dat Gods vingers uit kunnen werken. Zo schrijft hij ook in u en jouw leven. Nee, niet met onuitwisbaar schrift. Maar helder spreekt hij door middel van de profeten en de apostelen. Het woord wat we hier voor ons hebben is met diezelfde vingers geschreven. We mensen het woord van God opgetekend, geleid door de Heilige Geest, de Geest van God. We hebben doorgegeven het woord van Gods liefde en genade in zijn Zoon Jezus Christus. Geschreven u en jou en mij. En dat woord, dat schrift, dat heeft al heel wat wonderen verricht. Zodat mensen in de nood van hun leven terechtkwamen en hun zonden en schuld voor het aangezicht van de Heer leerden zien. En niet anders konden de toevluchten nemen tot de Heer Jezus Christus. En dit schrift heeft de harten van zondaren vernieuwd. Wilt u weten, wil jij weten, welke woorden de Heer boven u in jouw leven heeft geschreven? Waarom God jouw plan ineens veranderd heeft? Dat heeft hij met diezelfde vingers geschreven. Woorden, versen, hoofdstukken, boeken, een hele Bijbel vol. En niet met onleesbare tekens zoals daar aan de wand bij Belshazzar. Want vanaf het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag, mag iedereen in zijn of haar eigen taal de grote werken van God horen verkondigen. Maar Belshazzar, die kan die woorden aan de wand niet lezen. En toch, hij zou het weten, wat het betekent en met grote kracht die in hem is, roept dit uit dat ze in de kortste keren de wijzen van Babel op het paleis moeten ontbieden. Wat betekenen die woorden? Ja, maar nu maakt hij precies dezelfde fout als zijn grootvader Nebukadnezar. Waarom? Wel om weer de wijze om raad te gaan vragen. Terwijl die eerder ook Nebukadnezar in de steek hadden gelaten en werden omgebracht. Is dat niet het probleem bij veel mensen? Dat ze het vandaag overal zoeken. Behalve bij de Heer. God is best, maar we houden hem voor het best. Een sortiment LHBO-post. De laatste hulp bij ongelukken. In plaats van EHBO-post, de eerste hulp bij ongelukken. Ook Belshazzar, hij loopt vast met zijn wijzen. Ze kunnen hem de verklaring niet geven, ook al krijgen ze dat prachtige aanbod. Dat ze met purper bekleed zullen worden in gouden keten om in de derde heerselen het koninkrijk zullen zijn. Ze staan met een mond vol tanden, die wetenschap. Het is en blijft voor hen een puzzel die zij met elkaar niet op kunnen lossen. Wat de Heer aan zijn kinderen geopenbaard heeft, dat heeft hij voor de wijzende verstandigen verborgen gehouden. Wat voor eenvoudige mensen helder en klaar is, blijft voor veel geleerden in de theologie zelfs een geheim. Ze weten er geen weg mee. Dat is heel triest, gemeente, als je dat ziet. En dat hebben we na de oorlog verschillende keren meegemaakt. Professoren die de studenten les moesten geven. Hele leven lang met theologie bezig geweest met het woord van God. En dat ze dan vlak voor hun sterven zeggen, nou, het was eigenlijk maar een gedachtespinsel van mensen. Het is allemaal niet echt gebeurd wat er in die Bijbel staat. Dat is wat als je zo je hele leven mee bezig geweest bent en er niet bij Christus bent uitgekomen. En toch is er iemand die hier uitkomst gegeven uit het probleem. Dat is de grootmoeder van de koning. Ze wist nog van de droomuitleg die Daniel aan haar man had gegeven. En daarom bemoedigt ze haar kleinzoon en zegt dat hij toch niet al te bevreesd moet zijn, want er is er één en ze is er vast van overtuigd blijkbaar dat hij ook nu hulp in de nood kan zijn en uitkomst gegeven en het schrift in de wand kan verklaren. En dat is Daniel. Heel herkenbaar toch in onze tijd. Grootouders die hun gangen en treden vast wisten te maken in het woord van God. En kleinkinderen voor wie het woord van God geheimschrift geworden is. Die er niets meer mee hebben. Dat is erg. Kun je heel veel verdriet geven. Als ouders, grootouders. Als je ziet dat je kinderen, je kleinkinderen niet naar het woord van God willen leven. Dan schrijf ze maar niet al te snel af. En dan mag je de Heer bidden. Of hij er wil verzorgen dat ze zijn verbond en woorden toch als een schat weer de gade staan. En onverwacht kan het dan ook nog wel een keer gebeuren dat ze bij je komen om raad te vragen. En dat je ze dan toch kan helpen om ze de weg naar de Heer weer te gaan. Via zijn grootmoeder komt, dus Daniel komt Belshazzar bij Daniel terecht. En hij laat een bode sturen naar Daniel dat hij maar zo snel mogelijk naar het hof moet komen om de koning uit de brand te helpen. En zo komt hij als een onverwachte gast binnen. En gaat het woord van God spreken hier in het grote gezelschap. Niet de wijsheid van mensen, maar het woord van God gaat uitkomst geven in dit feestprogramma met het schrift aan de wand. De koning begint Daniel te prijzen. En dan wordt het heel gevaarlijk, toch? Als mensen je beginnen te prijzen, dan kun je zomaar de lucht ingaan. Wordt wel eens gezegd, een veertje heeft nog een zuchtje wind nodig om omhoog te gaan, maar een mens helemaal niets. Maar bij Daniel heeft dat geen uitwerking. Gelukkig maar. Want de koning prijst hem door te zeggen dat hij evenals in het verleden de man is die knopen kan ontbinden. Als Daniel nu dat doet, dan krijgt hij ook diezelfde beloning in het vooruitzicht gesteld die hij ook aan de wijzen gegeven had. Die purperen mantel en die gouden keten en dat hij derde heerser van het rijk zal zijn. Nou, daar zit Daniel helemaal niet op te wachten. Want hij weet dat het koninkrijk op zijn laatste benen loopt. Koning Belshazzar krijgt krachtig het oordeel van God over het leven aangezegd. En Daniel zegt dan ook tegen hem dat hij zijn gaven voor zichzelf mag houden. Belshazzar moet het nu aanhoren. Wat Daniel tot hem te zeggen heeft, en dat doet hij rustig en wel overwogen. Hij haalt eerst de geschiedenis van zijn grootvader Nebukadnezar voor het voetlicht. Hoe de Heer hem eer en heerlijkheid had gegeven. Hoe alles en iedereen voor hem buigde en beefde. Maar hij hoogmoedig was geworden en door de Heer was vernederd. En dat hij toen door de mensen werd verstoten. En dat hij bij de beesten terecht kwam. Want hij kreeg het hart van een beest. En dat hij gras at als de ossen. En bij uw koning is het precies hetzelfde probleem. U heeft zich niet vernederd, ook al hebt u het geweten. U heeft zich verheven tegen de Heer en de bekers uit zijn tempel gebruikt. Intussen hebt met die bekers die van aan God gewijd zijn, uw goden vereerd. En dan komt het gemeente, de diepste, de aanklacht waar het om gaat tegen die koning. En God in wiens hand uw adem is. En bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Dat is de zonde van nalatigheid. Daar staan we dikwijls maar weinig bij stil, niet waar? Want we richten ons altijd maar weer op die zonde die wij zien. Die we met de daad doen. Met onze gedachten, woorden en daden. Die zie je tenslotte. Die kun je aanwijzen. Maar de zonde van nalatigheid. Dat is hier het geval, gemeente. De Heer heeft ons immers geschapen dat we zouden leven tot zijn eer. En wie dat nalaat, heeft de zin van het leven niet begrepen. Dan zal hij ook tegen u, jou of mij moeten zeggen. Precies hetzelfde als wat hij hier tegen Belshazzar laat zeggen. U, jij hebt God niet verheerlijkt. Zo'n nalatigheid is doodzonde. Staan we er wel eens bij stil. Als we God niet verheerlijkt hebben in ons leven. Ja, we zitten vandaag aan de dag in ontwikkeling waarin je bij begrafenissen steeds meer ziet hoe mensen verheerlijkt worden. Hele verhalen worden erop gehangen en dan zie je het ook boven advertenties staan. Zijn leven was werken of dat hij gestorven is na een welbesteed leven. En dan wordt er van alles en nog wat opgehaald wat hij allemaal gedaan heeft over de doden niets dan goed. Maar als die man die heen gegaan is, de Heer in het verheerlijkt heeft in zijn of haar leven, dan kun je nog zoveel lofprijzing aan het adres van zo iemand geven, maar het heeft allemaal geen resultaat. Dan heeft het leven zijn doel gemist. We mogen onszelf de beste vraag stellen. Hoe wordt God nu verheerlijkt in mijn leven? Niet naar de ander kijken, want dat doen we ook zo gemakkelijk. Maar hoe is het nu in mijn leven? Want we kunnen wel zeggen dat we christenen zijn, maar als we dan God intussen niet verheerlijken, dan zijn we die naam ten diepste niet waard. De Heer heeft niet vergeten wat die koning gedaan heeft. En zo wordt de laatste bladzijde van zijn levensboek ten diepste opengelegd. Nou, die komt open te liggen nu Daniël het schrift aan de wand gaat verklaren. Omdat u, o koning, de Heer in het verheerlijkt heeft, is dat schrift daar op die wand gekomen, door die paar vingers geschreven. En Daniël vertelt heel eerlijk wat er staat. Hij doet er niets bij, hij doet er niets af. Dat zou hij heel makkelijk hebben kunnen doen, want niemand weet tenslotte wat er staat en of die verklaring wel juist zou zijn. Maar precies vertellen waar het op aankomt. Is dat niet een nood ook van onze tijd in veel kerkdiensten? Dat er het nodige verzwegen wordt op de kansel? Aan de ene kant dat alle nadruk alleen maar gelegd wordt op de zonde. En er niet over genade wordt gesproken. Aan de andere kant alleen maar over genade wordt gesproken. Dat we ons allemaal niet meer druk hoeven te maken. Want de Heer Jezus heeft immers voor de zonde geleden. En we komen er allemaal wel. Alsof er een algemene verzoening is. We mogen niets verzwijgen, ook al is dat niet altijd even eenvoudig om precies te vertellen wat God ons te vertellen heeft. En kort en krachtig is de uitleg van Daniël dan. Even kort en krachtig als de woorden aan de wand. Koning, er staat, menee, menee, tekel, uversim. Die woorden betekenen geteld, gewogen en te licht bevonden. En verdeeld. God heeft uw koninkrijk geteld en voleindigd. De Heere zette als het ware een streep onder het koninkrijk van Babel. God heeft uw koninkrijk gewogen te licht bevonden. Uw koninkrijk is stukken verdeeld en het zal overgaan in de handen van de Meden en de Persen. De droom van Nebukadnezar gaat in vervulling. Want het Gouden Rijk gaat eronder. En het Zilveren Rijk komt boven te liggen. Geteld, gewogen aan de stukken. Wat heeft dat ons vandaag te zeggen, gemeente? God telt. Dat moeten we goed in de gaten houden met elkaar. God telt ook u, jou en mijn leven. Straks zullen wij allen niemand uitgezonderd voor die rechtvaardige rechter moeten verschijnen. Dan zullen we rekenschap af moeten leggen van alles wat we in dit leven gedaan hebben, zij goed en zij kwaad. Alle cijfers staan, om het zomaar te zeggen, dan kan iedereen het begrijpen, als het ware onder elkaar. Er wordt een optelsom gemaakt. Als een streep getrokken wordt onder het leven. En wat zal de uitkomst ervan zijn? Zal het een nadelig of een voordelig saldo betreffen? God telt niet alleen. Hij weegt ook. Kijk maar dat penninkje van die weduwe. Dat weegt veel meer dan al die schatten die Ananias en Safira als het ware voor Petrus wilden brengen. En dat zien we ook bij die moorden aan het kruis. Het ene moment dat hij het voor de Heer Jezus opneemt, dat weegt voor de Heer veel meer dan het hele verzondigde leven wat hij achter zich had. Zijn leven vergooid door moord. Want troost is dat de Heer dan toch nog naar zo iemand om wil zien. Hij weegt ook of we de weg geweten hebben of niet. De Heer vraagt naar de inhoud van ons leven. Eerst maar nu even het saldo van het leven van Belshazzar. Wel, het resultaat ervan is precies hetzelfde van als iedereen die buiten God en zijn Christus sterft. Van Gods kant wordt nauwkeurig opgeteld en gewogen. Koning, er is maar één conclusie. U bent te licht bevonden. Uw leven heeft geen inhoud gehad. En ten diepste kan er geen erger oordeel klinken over een mensenleven dan dit. En wat gebeurt er met een verzondigd leven? U mag aannemen dat wij vanavond hier allemaal wel weten wat zonde is. Maar de kinderen al jong geleerd ook, toch? Catechisatie ook. Zonde, zeggen we dan tegen elkaar, dat is je doel missen. En naast schieten, zou je kunnen zeggen. Dan is het verkeken. Een verzondigd leven heeft zijn doel gemist. Een verzondigd leven heeft zijn bestemming niet bereikt. U versim aan stukken. En die stukken die neemt de Heer en die werpt weg in de buitenste duisternis. Nu u, jou en mijn leven, als het in de weegschaal gelegd wordt, wat zal het resultaat dan zijn? Was er bekering? Was er ook strijd tegen de zonde? Leren we onszelf verloochenen en kreeg God ook de eer in ons leven? Dan kun je niet van afmaken met wat mooie woorden, vrome praatjes. Schrikken we ook net als Belshazzar, dat we met de psalmdichter moeten belijden. Mijn ziel gans neergebogen schrik voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. De Heer weegt ook vandaag en zet een streep door ons programma. Wij hadden gedacht, wij zullen. God zet er een streep door op de wand van onze maatschappij. En dat doet hij vandaag met één woord. Corona. Toch indrukwekkend voor ieder die nog onbekeerd is. Dat de Heer zomaar met één woord of met enkele woorden precies weer kan geven waar het op staat. Voor iedereen die denkt dat hij nog door kan blijven gaan met feesten, moet dit een waarschuwing zijn. Dat je het leven niet in eigen hand kan en mag houden, maar dat de Heer moet gaan. Een waarschuwing als je leeft zonder God en zijn Christus. Het schrift aan de wand leert ons vandaag dat we ook niet door kunnen blijven gaan met het feesten. Enkele woorden willen ons wakker schudden. Stop ermee en haast je om iets levens wil. Wat een zegen zou dat zijn voor ons land en ons volk als we tot inkeer zouden komen en samen terug zouden keren tot de Heere die wij verlaten hebben. Dat we zouden schrikken omdat de weegschaal doorslaat naar de verkeerde kant. Dat wij onze dagen leren tellen om een wijs hart te bekomen. Dat we de Heere mogen vragen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Daar begrijpt de wereld om ons heen niets meer van. Want die zien geen verschil meer of je nu met 30 hier in de kerk samen bent. Of dat je er met diezelfde 30 naar de bioscoop kan gaan. Dat is voor hen allemaal hetzelfde. Ze zien niets meer in het woord van God. Je zonde beleiden. Ach, dat is achterhaald. Ouderwets is dat. Dat doe je niet meer. Bestuderen van het woord van God. Mij niet gezien. Dat laat ik maar aan anderen over. Want dan kun je niet meer meedoen met al die feestjes. Dat voelen die feestvierders heel goed aan. En daar hebben ze toch gelijk in ook. Maar ze vergeten dat wanneer de Heer in je leven gekomen is door zijn geest. Dat hij alles anders maakt. En dat het feest dan pas echt gaat beginnen. Een feest waar geen einde aan zal komen. Een feest niet pas straks, maar hier en nu. Het feest van de wereld, dat gaat voorbij. Dat houdt toch één keer op. Of we eraan willen of niet. Hoog tijd dan ook. Om dat feestterrein te verlaten. En je toevlucht tot de Heere te nemen. Want dat is nou het grote. Ondanks dat Israël in de tijd en dat ook in onze tijd. Zo velen de Heere tergen en niet doen wat hij in zijn woord ons geboden heeft. Dat hij met andere woorden, met evangeliewoorden naar ons toe komt. Want in de evangelie kom ik ook een keer vier woorden tegen. Vier woorden die de Heer Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen die eerst in het Grieks staan. Maar de vertaling staat erachter. Anders zouden misschien ook de vreemd tegenaan kijken. Eli, Eli, lama sabachthani. In de nood heeft de Heer Jezus het aan het kruis in de 3 uren dikke duisternis uit moeten roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar werd hij van God verlaten. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting en strijd niet meer van God verlaten zou worden. Ja, waarom heeft God zijn zoon van het kruis verlaten? Wel, dat deed hij voor mij. Voor mijn leven dat ook te licht werd bevonden. En daarom liet hij zich tellen, liet hij zich rekenen onder de misdadigers. Dat is gebeurd om zonder een feest te bereiden. Een feest zonder weerga, de bruiloft van het lam. Waar geen einde aan zal komen. En als de Heer zo in je leven komt, dan krijgt het pas echt inhoud. Dan wordt je leven ook vruchtbaar als de Heer je van dood levend maakt. En daarom, als u of jij nog onbekeerd voortleeft, heeft de Heer vanavond met zijn woord een streep door u in jouw programma gezet. Feest niet door, roept hij je toe. Leef niet zonder mij verder, buig je voor mij neer. En ook in jouw leven kan dat feest echt gaan beginnen. Vandaag. Wat is ons antwoord erop van u, van jou? Hoeft u niet aan mij te geven, geef het maar aan de Heer vanavond. Heb je knieën voor zijn aangezicht zit. Hoe reageert Belshazzar op deze boodschap? Want daar gaat het even om in dit gedeelte. Die boodschap die Daniel hem gebracht had van Gods wegen. Is hij kwaad geworden omdat door dat schrift dat mooie feestje ineens stil is komen te liggen? Kwaad omdat Daniel hem verteld heeft dat het zometeen met zijn machtige koninkrijk afgelopen zal zijn. En dat hij om zal komen. Is hij boos geworden om deze korte en bondige preek, een preek die wij al gauw een zware preek zouden noemen, niet waar? Als zo het oordeel je wordt aangezegd. Dat zou je wel verwacht hebben, maar nee. Het heeft er alles van weg, alsof die boodschap niet tot hem doorgedrongen is bij Belshazzar. En Belshazzar is bepaald niet karig. Hij beveelt inderdaad om Daniel die purperen mantel om te doen, die gouden ketting om de hals te hangen en hem te promoveren tot de 3e heerser in het koninkrijk. Direct achter de vader van Belshazzar en Belshazzar zelf. Hogere eer kon Daniel op dat moment dus niet krijgen. Een beloning die hem trouwens al was toegezegd, nog voordat hij maar 1 woord had gesproken om het geheimschrift om te cijferen. Daniel had heel nadrukkelijk gezegd dat hij die gave niet hoefde te hebben. Maar op de een of andere manier moet hij zich dat dan blijkbaar laten welgevallen. Zo kreeg Daniel bijval op zijn prediking. Kreeg als een ware beloning op zijn woorden die hij gesproken had. Nou, wat kun je eigenlijk nog beter wensen als dienaar van het woord, dat mensen het zo met je eens zijn. Ja, ze vallen bij, ja. Maar ze stoppen niet met het feest. Ze eerden de mens Daniel, maar ze deden niets met zijn boodschap. Belshazzar had het woord van God gehoord, maar hij vergeet één ding. En dat is amen te zeggen op het woord. Het zal waar en zeker zijn. Dat vraagt de Heer ook van ons vanavond. Om amen te zeggen op zijn woord. Dat we voor hem buigen. De Heer vraagt niet hoe dat we de prediker vindt. Ik weet dat gebeurt natuurlijk maar al te zeer. De een wordt te licht bevonden, de ander wordt weer te zwaar bevonden. En zo hebben wij onze voorkeuren. Kijken of hij een boekje bij hem heeft of niet. Dat hij alles uit zijn hoofd doet. Dat is voor sommige mensen ook heel belangrijk. En dan maken ze een drangorde onder de predikers. Maar daar gaat het niet om, gemeente. Het gaat erom, wat doet u, wat doe jij met de prediking van zijn woord? Laat u door dat woord gezegd en leef niet onbekeerd voort. We hebben niet het recht, levend op het erf van het verbond, om één dag onbekeerd voort te leven. We kunnen alles en nog wat over een preek in de dienst zeggen. Maar als we zonder de Heere verder leven, dan loopt het verkeerd met ons af. Belshazzar is wat dat er gaat voor ons een teken aan de wand. Daniel zat niet te wachten op deze beloning van Belshazzar. Hij wist namelijk van een grotere beloning die op hem wachtte, als hij straks in heerlijkheid zou worden opgenomen. Aan het einde van zijn leven. Wonderen we dan ook dat er nog steeds mensen zijn die zich vergapen aan purper en goud. Terwijl het allemaal voorbij gaat. Want ze blijven intussen de blijvende schatten in de hemel verachten. Dat is nu het ergste wat er is, gemeente. Die boodschap van de Heer bij monden van Daniel heeft het hart van de koning niet bereikt. Dat is erg. Anders zou hij Daniel niet hadden uitgeroepen tot derde heerser in het rijk wat geen toekomst meer heeft. Belshazzar laat het heden van de genade in zich voorbij gaan en buigt niet voor de God van Daniel. Arme koning. En met het hele gezelschap wat hier samen is, is hij niet beter gesteld. Al die machtigen van dat rijk, al die vrouwen, die bijvrouwen. Ze kwamen allemaal om in die nacht. Dat er geen van allen in de gaten wat er gaande was. Ze vierden feest tot het bittere einde, ja inderdaad. Tot in de dood. Daniel wilde geen heerser zijn. Hij kwam alleen maar als gezant van de Heer. Als dienaar van het woord is toch ons verlangen dat het woord van de Heer heerschappij mag voeren over ons leven. Helaas bleef het in het paleis van Babel uit. In die nacht, staat er aan het einde, stierf Belshazzar in de kracht van zijn leven. 25 jaar oud. Met het eeuwigheid. En tot slot, gemeente. Hoe is het nu bij ons? Stel u dat de komende nacht voor één van ons de laatste zal zijn en voor de Heere moeten verschijnen. Wat zal dan de uitkomst zijn? Als Hij ons roept, wat doet het woord van God in u en jouw leven? Het woord van God doet altijd wat. Het is niet waar wat sommige mensen willen zeggen. Ik ga altijd maar hetzelfde de kerk uit als ik erin gekomen ben. En daarom ga ik maar niet meer. Je gaat nooit hetzelfde de kerk uit als je erin gekomen bent. Want het woord van God doet altijd wat. Het is een oordeel of ten voordeel. Of zoals apostel Paulus het in de brief aan de gemeente van Korinthe zegt. Het is een reuken des levens een leven of een reuken des doods een doden. En het kan zelfs zo zijn. Dat je door bepaalde omstandigheden. Dat alles aan je voorbij gaat in de dienst. Maar dan krijg je toch nog aan het einde de zegen mee. Waardoor je niet hetzelfde weg gaat als je gekomen bent. Waarom bent u? Waarom ben jij vanavond hier naartoe gekomen? Was het uit het verlangen dat er een ontmoeting met de Heere plaats zou mogen vinden? Om te luisteren naar de stem van de Heere. De Heer Jezus heeft ook duidelijk gezegd. Zie dan toe hoe gij hoort. Wat erg. Als het woord van God horen. Zondag in, zondag uit. En het niets heeft gedaan in ons leven. We komen er niet mee weg, gemeente, door onze waardering uit te spreken over de predikers, wie de eerste, de tweede of de derde zou zijn. Alleen als we de wil van God doen, zijn wij bekwaam voor zijn koninkrijk. Mag ik eens vragen. Hebt u, heb jij al amen leren zeggen op het woord van God? Dat je in dat woord mag en met dat woord mag eindigen. Net als de psalmdichter. En je met je ganse hart mag zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We gaan dat met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. We willen nog eindigen met dankgebed, gemeente. Heer, zo bent u ook vandaag een en andermaal weer naar ons toegekomen met uw woord hier in de kerk of thuis. Met ons verbonden via de moderne middelen van de techniek. En eenmaal zullen we toch rekenschap af moeten leggen. Van al die woorden die wij gehoord hebben. En die we verkondigd hebben. En Heer, als het niet naar de wil en de mening van uw Heilige Geest is, dan zal het immers geen dageraad hebben. Heer, dan vragen wij of u het wil doorwerken in onze harten. Wij kunnen niet verder brengen dan het oor. Maar u kunt het indragen in onze harten. En u heeft het zelf beloofd. Dat het woord niet ledig tot u zal weerkeren, maar zal doen wat u behaagt, Heer. En geef dat er straks niemand van ons achtergebleven zal zijn. De kinderen van de jongeren, de ouders en de ouderen. Trek ons alle, Heere, met uw liefde koorden. Opdat er lust en liefde mag zijn om u te dienen. Want uw liefdedienst heeft nog nooit iemand spijt van gekregen. Heere, geef dat we zo een leesbare brief aan u mogen zijn, ook in de omgeving waarin wij mogen zijn. Op de plaats waar u ons gesteld hebt. Zegen ons, Heere. Met uw onmisbare zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dank dat we uw woord hebben mogen horen, maar ook dat we weer de kracht gaf om te verkondigen. Heer, u komt de lof, de eer, de dank en de aanbidding voor het alles toe. Zegen ons in de komende week. Heer, u weet wat er op ons wacht. Wij kunnen soms onze plannen maken, heel ver van tevoren. Geef dat we bij de dag mogen leven. Want iedere dag heeft immers genoeg aan zijn eigen kwaad. En hoeven ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen. Want we weten immers niet of er nog een nieuwe dag aan zal breken in ons leven. Maar houdt ons gemoed voor u bereid opdat het bij uw wederkomst verbijt. Dat we daar naartoe mogen leven in die grote dag, Heere. De tekenen wijzen erop. Dat het steeds dichterbij komt, want met elke dag die we krijgen, komt die dag immers dichterbij. En er gebeurt zoveel in deze wereld, waarin toch heel nadrukkelijk de tekenen de tijden zien, dat die voetstappen steeds dichterbij komen. Geef ons een oor om te horen en een hart om op te merken. En dat we bereid mogen zijn, u tegemoet mogen gaan. Ja, dat het gebed mag zijn, in het midden van de gemeente, kom Heer Jezus, kom haastig. Opdat we samen met die grote scharen die niemand tellen kan, u voor eeuwig de lof, de eer en dank en aanbidding zullen toebrengen. Heere, geef wat nog onbekeerd is, dat ze bekeerd mogen worden. Dat ze zoeken de zaligheid die gij bekendgemaakt hebt in uw enige geboren zoon, onze Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Zegen ook alle arbeid. In het midden van de evangelisatie in plaats mag vinden. Geef hen die de leiding aan mogen geven. Ook verstand met goddelijk licht bestraalt. En ook broeder die hier pastoraal medewerker mag zijn. Geef ook hem de kracht en de sterkte die hij ervoor nodig heeft. O God van alle genade. Zo ziet het alles op u en blijft het op u wachten. En hoor en verhoor ons in de verzoening. En de uitdaging van al onze zonden om Jezus wil erheen. Uit enkel genade. Amen. We gaan tot besluit met elkaar zingen op Psalm 145, het vierde vers. Al wat gewrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Het vierde vers van Psalm 145. Gaat u heen uw vrede dragen met u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.